Broeders en zusters, iedereen weer van harte welkom. Alweer de zesde avond. Het gaat heel snel, althans zo ervaar ik het. Maar vaak als de dingen snel gaan, dan is dat ook wel een goed teken. Hè? Dan heb je het naar je zin. En ik hoop dat u het naar uw zin heeft. Nu we met elkaar een aantal avonden door de tabernakel heen gaan. Wie weet nog wat ik de eerste avond zei, welke twee redenen waarom wij over de tabernakel nadenken. Waarom is dat belangrijk? Waarom is dat goed vandaag? Ja, ik bedoel, je kan wel eens wat doorgeven, maar ik neem aan dat je ook wat onthoudt, hè? Want anders dan, want anders begin ik gewoon weer opnieuw, hè? Ja, uiteindelijk gaat het in de tabernakel over twee dingen. Het gaat over de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus, hè? Want we hebben gezien dat toen de Heer Jezus met de Emmausgangers opwandelde, toen begon hij bij Mozes en de profeten. Nou, en waar vind je het meeste van de tabernakel beschreven? In de boeken van Mozes. Dus dat was het eerste, het spreek van de Heer Jezus. En als hij over de schriften sprak, dan sprak hij over zichzelf. Dus daarom is het belangrijk. Nou moet je er niet allerlei dingen inleggen om ze vervolgens eruit te kunnen halen. Die mensen kom je ook tegen. Die denken, nou ja, dat oogje in dat paaltje, dat vind ik ook wel mooi. Daar heb ik die gedachte nog bij. Laat ik het er nou eerst inleggen, dan haal ik het er later uit. Dat is niet de bedoeling. Maar er zijn zeker lijnen door te trekken naar de Heer Jezus en uiteindelijk naar ons leven. En de tweede reden, het tweede argument was wat Hebreeën 8 en Hebreeën 9 zegt. Hè? De tabernakel is een afbeelding, een schaduwbeeld van de hemelse werkelijkheid. Hoe een heilig God contact, omgang kan hebben met onheilige mensen. Dat waren de twee redenen waar we de eerste avond mee zijn begonnen. Maar ik merk aan jullie, het zit allemaal nog vers in het geheugen. Hè? Ja, een beetje prikkelen af en toe, die grijze brei daar bovenin. Moet wel fris blijven. Oké, ik wil twee stukjes lezen ter inleiding. Om even het bruggetje te slaan naar vanavond. En het eerste komt uit 1 Petrus hoofdstuk 2. 1 Petrus hoofdstuk 2. Want we zijn de vorige keer geëindigd met de kleding van de hoge priester vooral. En ik heb ook nog iets genoemd over de kleding van de priester. Nou, even kort ter inleiding een klein bruggetje maken, zodat we het weer op kunnen pakken. 1 Petrus 2 vanaf vers, of ik lees vers 5 en ik lees vers 9. Wat staat daar? 1 Petrus 2 vers 5. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. En vers 9. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Opdat met als doel u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En dan nog een vers uit Openbaring hoofdstuk 1. Daar vind je eigenlijk dezelfde woorden als in 1 Petrus 2. Openbaring hoofdstuk 1. Het is wel mooi om vanaf vers 4 te lezen. Daar staat, genade zij u en vrede, die eerste woorden laat ik even weg, van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. De vorst van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En dan kan er maar één woord volgen en dat is het woord amen. Nou, dit even ter inleiding. Om even op te frissen, wie zijn wij geworden dankzij de genade van God? Nou, Petrus die verwoordt dat op een hele geweldig mooie manier. Hij gebruikt in één vers eigenlijk een aantal beelden, want in vers 5, even teruggebladerd naar 1 Petrus 2, heeft hij het over jullie zijn zelf ook levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Nou, daar heb ik het ook al over gehad. Dat eigenlijke heiligdom, jullie zijn allemaal naar de jubileer geweest, toch of niet? Je bent het nog niet vergeten. We zijn allemaal een paneeltje, hè, staande op een zilveren voet. Hè, een dubbel zilveren voetstuk. We zijn dus vandaag het heiligdom. En dit is precies wat Petrus hier ook verwoordt. Jullie zijn gebouwd als levende steen tot een geestelijk huis. En dat was een beetje een gedurfde uitspraak van mij, maar het is niet zo dat wij naar de kerk gaan. Maar, onder het Nieuwe Verbond, wij zijn de kerk. Wij zijn de gemeente van de levende God. Dat is iets anders als het instituutkerk. Als de Bijbel spreekt over de gemeente, dan gaat dat over leden, levende leden van het lichaam van Christus, waar hij het hoofd van is. En zo is dat ook met dat huis. Hij, het hoofd, het dak, wij, het eigenlijke bouwwerk. En Petrus zegt, jullie zijn dus een geestelijk huis geworden. Maar dat niet alleen, hij gebruikt nog een beeld, het zit vol beelden. Hij zegt, jullie zijn ook een heilig priesterschap. Om geestelijke offers te brengen. Nou, dat staat natuurlijk tegenover de fysieke offers die hier gebracht werden. Hè? In de tabernakel, daar werden fysieke offers gebracht. Maar wij hoeven geen dieren meer te slachten om de Heere God offers te brengen. Nou, er is een hele lijst die je kan noemen als het gaat om de offers die wij vandaag mogen brengen. Wat wij wel duiden als geestelijke offers. Nou, misschien is het bekendste wel wat Romeinen 12 ons leert, hè, in vers 1 en 2. Dat wij vandaag ons leven, ons lichaam, als een levend offer aan de Heere God toewijden. Daarom vind ik het ook altijd wel een beetje beperkt. In de evangelische wereld zeggen ze nog wel eens, je moet je hart aan Jezus geven. Maar dan vraag ik altijd, wat doe je dan met de rest? Ja, je moet je hart aan Jezus geven. Nou, dat klinkt heel mooi. Nee, hij heeft ons gekocht en betaald naar geest, ziel en naar ons lichaam. Dus ook mijn lichaam is van hem. En wat is nou het geestelijke offer wat ik vandaag onder het nieuwe verbond mag brengen als geestelijke priester? Dat is heel mijn leven. Dus als iemand tegen mij zegt, ik heb mijn hart aan Jezus gegeven, dan zeg ik, nou ja, ik hoop dat het toch wel meer is dan dat. Ik geef mijzelf aan u vol... Komen, zegt het lied, toch? En dat leert de Bijbel ook. Dus een van de geestelijke offers die wij vandaag als geestelijke priesters mogen brengen, is heel ons leven. Heel ons doen en laten. Niet een deel van mijn leven. Niet een deelterrein wijd ik aan hem toe. Alle terreinen, heel mijn levenshuis, doortrekt de geest van God. Nou, de amens die stijgen ten hemel, maar je begrijpt wat ik bedoel. Is wel heel belangrijk. Want wat ik vandaag zie is dat mensen zich selectief aan de Heer overgeven. Dit deel van mijn leven mag hij hebben, maar het andere deel, dat hou ik voor mezelf. Maar zo leert de Bijbel het niet. We geven onszelf geheel aan hem, want hier staat hier iets heel moois. Daar staat, jullie zijn een heilig priesterschap. Heilig, niet in de zin van heilige boontjes, maar jullie zijn apart gezet. Zo je wil, uitverkoren, geheiligd. Voor de toewijding aan de Allerhoogste. De Heere God heeft zoveel liefde voor ons opgevat. Dat hij ons gekocht heeft. Dat hij ons betaald heeft met zijn eigen bloed. Maar dat hij ons ook apart gezet heeft. Voor de toewijding aan hem. Want die priesters die hier dienstbaar waren. En die hoge priester. Dat deden ze niet voor zichzelf. Zij waren dienstbaar. Voor het aangezicht van God. Ten behoeve van het volk. Dus ze gaven zich als het ware helemaal weg. Nou, als het goed is, herken je dat. En dat is hopelijk niet voor jou, voor u, een zware last. Maar dat is als het goed is een vreugde voor ons. Om zo toegewijd aan de Heere te mogen leven. Dat is toch bijzonder, of niet? Dat hangt er niet maar bij, van nou ja, dan moet het maar. Nee, dat is mijn dagelijkse vreugde. Om door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. En heilig, geestelijk wel te verstaan... priesterschap. En wij brengen dan ook geestelijke offers. Nou, dat kunnen ook de offers zijn van dankbaarheid, van lofprijzing, van aanbidding, etcetera, etcetera. Maar het is belangrijk dat je dat beseft. En het is ook belangrijk dat je zo 's ochtends opstaat. Ik krijg nog wel eens mail van mensen die zeggen, ja, wat is nou eigenlijk het doel van mijn leven? Waarom leef ik eigenlijk? Nou, dat hoeven jullie na vanavond niet meer te zeggen. Na de vorige avond ook al niet. Nee, je bent door de Heere God apart gezet. Al voor de grondlegging van de wereld. Voordat wij aan hem dachten, geloof je dat? Dacht hij al aan ons. Dat is een mysterie natuurlijk, maar dat is wat de Bijbel leert. Hij dacht al aan ons, voordat wij er waren. En hij had al een plaats voor ons gereed gemaakt, hier op aarde in Werkendam of daarbuiten, waar wij hem mogen dienen. En dat is zo bijzonder, omdat je daarin ook weer terugziet, dat was bij de bouw van de tabernakel zo. Bezaliel hebben we het over gehad, hè? Aholiab, mannen vervuld van de geest van God, bekwaam gemaakt om te bouwen, maar ook de vrouwen waren betrokken bij de bouw van de tabernakel. God werkt altijd samen met mensen. Dat doet hij ook, dat deed hij door de priesters heen, maar dat doet hij vandaag nog. Want de Bijbel zegt, door middel van Paulus, Gods medearbeiders, dat zijn wij. De Heere God kan het ook zonder ons. Maar weet je wat nou zo bijzonder is? Dat het in het hart van de Vader is om mensen in te schakelen voor zijn dienst. Nou, dat mag ons verwonderen. En ik hoop dat je daar blij om bent. En ga nou niet zeggen, ja, maar wie ben ik? Dat weet de Heere God veel beter dan dat jij het weet. En toch kiest hij ervoor. Dat is toch genade? En daarom moet je niet zeggen, ja, ik stel niet veel voor, of ik heb geen opleiding, ik heb geen titels en mijn achtergrond. Nee, het gaat er niet om of je geschikt bent, maar of je beschikbaar bent vandaag om als een nieuwtestamentische priester, apart gezet door hem, geestelijke offers te brengen. Het gaat om de wil. Wil je vandaag dienstbaar zijn voor hem? En dan zeg je met de apostel, ik ben niet geschikt, maar mijn bekwaamheid is uit God. Ellie en Rick het zongen het al. Niemand is minder. Niemand is meer. Ieder is nodig bij de Heer. De vraag is, ben je bereid om je leven te geven? Ben je bereid om dat af te leggen en de Heer te dienen? Nou, ik heb de hoge priester uitgebreid met jullie besproken. Dat is natuurlijk een type van de Heer Jezus. En we hebben tegen elkaar gezegd, er was een sterke hiërarchie in die tijd. Hè? Het was echt top-down. De hoge priester aan het hoofd. Dat weet je nog wel als het goed is. Daarna de priesters. Of daaronder de priesters moet ik zeggen. Daaronder de levieten. En daarna, zo heb ik het maar even genoemd, het gewone volk. He, een sterk hiërarchisch leiderschap. Nou, tot zover even. Was een korte herhaling, maar het is nog maar goed om te weten wie je in Christus bent geworden, toch? Zo sta je morgen op uit bed en zeg ik ben een koninklijke priester. Ik heb waarde in de ogen van de Heer. Hij wil mij gebruiken, ook vandaag. Ja, maar het is zo moeilijk. Dat is voor mij ook moeilijk. Maar ik wil in mijn positie gaan staan. En vanuit mijn positie denken. En vanuit mijn nieuwe positie leven. En dienstbaar zijn. En daarbij zeg ik, mijn bekwaamheid is uit God. En ik zeg met Paulus, ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Nou, daar sta je dan. Je kan niet meer terug. Je zegt tegen me, ik wil ook niet meer terug. Nou gaan we naar binnen toe. En ik ga even de eerste deur eruit halen. Ik kom later op de avond wel bij het voorhangsel uit. Maar ik zal even mijn goud en mijn zilver. Jullie hebben wel zien hoe vermogend ik ben, hè? Af en toe dan poetst mijn moeder die attributen met de tandenborstel op. Dus dan hebben ze ook nog een beetje werk te doen. Op de oudere dag. En dan wordt ze bepaald bij belangrijke attributen. Nou, we gaan daar het een en ander over delen. Maar voordat ik daar wat over ga zeggen, eerst nog even iets over die pilaren. Ik heb daar niet een hele specifieke betekenis van. Althans, waarom vijf en dat soort dingen. Maar het is wel bijzonder. Het woord pilaar in het Hebreeuws, dat betekent zoveel als, of dat heeft alles te maken met blijven staan of volharden, stand houden. Nou, dat beeld zie je wel terug in een pilaar. En dat is heel interessant. In de tempel van Salomo had je twee grote pilaren aan het begin. Hè? Dat weten jullie wel. Wat waren de namen? Jachin en Boas, ja. Dat klopt. En wat betekenden zij? Nou, Jachin betekent zoveel als stabiliteit. En Boas betekent sterkte of in hem is kracht. En dat zijn wel twee mooie beelden. Stabiliteit en in hem is kracht, sterkte. Nou, ook het woord van God staat vast en is als een rots, juist vandaag. En als je meeschrijft, mag je deze tekst opschrijven. In 1 Timotheüs 3, vers 15, daar schrijft Paulus aan Timotheüs, dat de gemeente is als een zuil, of een ander woord, pilaar, en een fundament, vastigheid van de waarheid. Dat is een hele belangrijke tekst, juist in de eindtijd. Ik zal hem herhalen, 1 Timotheüs 3, vers 15. De gemeente is als een zuil, een pilaar en fundament, vastigheid van de waarheid. En die tekst in de brief die Paulus schreef aan Timotheus laat iets zien over de roeping van de gemeente vandaag. En waar wordt die roeping mee vergeleken? De gemeente van de Heer Jezus Christus, dat is een plaats van vastigheid, van stevigheid, van sterkte, van kracht. En dat juist in de eindtijd. Het is de plaats waar je naartoe kan vluchten en waar het gaat over de weg, de waarheid en het leven. De plaats waar stabiliteit is, waar echtheid is, waar waarheid is. En dan kom ik bij een heel actueel iets, omdat we steeds meer zien dat er water bij de wijn wordt gedaan. Hoe vast is de gemeente nog op veel plaatsen vandaag? Hoeveel water wordt er niet bij leerstellingen gedaan, om het maar wat aan te passen aan de tijd waarin wij leven? Is de gemeente nog de plaats van de volle waarheid? Dat zijn wel belangrijke vragen. Terwijl Paulus schrijft aan Timotheus, en Paulus is dan gekomen aan het einde van zijn leven, over de belangrijke roeping van de gemeente juist vandaag. En ik hoop dat jullie deel uitmaken van een gemeente waar dat voor geldt, waar stabiliteit is, waar de dingen in balans zijn, waar evenwichtig gesproken wordt, en waar ook veiligheid is, vastheid, zekerheid. Dat is een geweldige zegen in deze tijd, in deze wereld. Als je daar goed over nadenkt, ik tip het zomaar even aan. Maar dat zijn wel belangrijke aspecten die alles te maken hebben met een pilaar, met een zuil, met een fundament. Sterkte, vastigheid, stabiliteit. Maar daar moet je zelf maar even over nadenken. Nou, we passeren het eerste, of het tweede voorhangsel, hè, want de deur waar we het uitgebreid over gehad hebben, zou je kunnen zeggen dat is de eerste poort, het eerste voorhangsel. Dan krijg je de tweede poort, het tweede voorhangsel. En straks komen we bij het derde voorhangsel en daar zal ik wat uitgebreider over spreken. Maar dit moet je even vasthouden, dat de gemiddelde Israëliet die kwam niet verder dan het brandofferaltaar. Hè. Dat hebben we tegen elkaar gezegd. Het priestervolk kwam uiteindelijk tot in het heilige, het tweede gedeelte, en de hoge priester als enige in het heilige der heiligen, in het derde gedeelte om het zo te zeggen. En dat is even belangrijk om goed vast te houden, zodat de verwondering alleen maar toeneemt. We gaan naar het heilige der heiligen. Ik kan niet al die versen lezen, maar er zitten hier natuurlijk Bereërs onder ons, die willen allemaal weten of het zo is. Je mag opschrijven, Exodus 25, daar gaat het over de attributen in het heilige. En Leviticus 24, daar kan je dat ook allemaal teruglezen. Het eerste waar we over gaan spreken is, na wat ik allemaal al heb gezegd, de menorah. Maar hoe wordt de menorah over het algemeen genoemd? Door de meeste mensen. De zevenarmige kandelaar, daar hebben heel veel mensen het over. Maar klopt dat eigenlijk wel? Het zijn zes armen. Dus waar ze nou, hè, hoe je nou aan zeven komt, dat weet ik niet. Nou, de middelste, dat noem je de schacht. Dat is eigenlijk de kandelaar. En van daaruit komen er zes takken uit voort. En die kandelaar, die was gemaakt van zuiver goud. Dus de middelste is de schacht, dat is de eigenlijke kandelaar. En van daaruit heeft die kandelaar zes armen. Daarom is het beter, het is altijd leuk om, niet om vervelend eigenwijs te zijn, maar als iemand heel overtuigd over de zevenarmige kandelaar spreekt, om dan gewoon heel nuchter erop in te gaan en dat je zegt, nee, dat klopt niet wat je nu zegt. Dat klopt niet. Nee, ga maar tellen. Het zijn zes armen. Nou, zes is in de Bijbel het getal van de mens. Zeven is in de Bijbel het getal van de Heere God. De volheid. En dat is wel heel mooi, hè? Hier branden de lampjes op. Misschien heb jij hem wel in de vensterbank staan. Daar heb je kaarsen erin. Maar ja, die waren er natuurlijk nog niet. Dus die branden op olie. En die branden voortdurend. Dus die zeven lichtpunten die verspreiden dus hun licht. En dat is het mooie. Daar kom ik zo nog op over de betekenis. Dat het zeven lichtpunten zijn. En nu heb ik vier betekenissen wat betreft die menorah, hè, dat is een bekende woord. Waar is die menorah nou een beeld van? Nou, die moet je onthouden. Allereerst is de menorah een beeld van God zelf, van zijn karakter, hè, het beeld van Yahweh, de eeuwige. De Bijbel leert namelijk, God is licht en in hem is geheel geen duisternis. Zo is hij, zo is zijn karakter. En zoals hij is, zo handelt hij ook. Dus de menorah is allereerst een beeld van het vaderhart van God. Hij is licht. En in hem is geheel geen duisternis. En dat licht heeft de Vader geopenbaard in zijn Zoon. Die wij wel beter kennen als het licht van de wereld, de Heer Jezus Christus. Dat is het eerste. En misschien wel het meest bekende. En Jezus heeft gezegd, wie mij volgt, die zal in de duisternis niet wandelen. Maar die zal het licht van het leven hebben. Wat een geweldig iets. Het priestervolk kon dat zien. De gemiddelde Israëliet zag dat licht niet. Tweede beeld. Dat is niet verkeerd om dat vandaag te onderstrepen. Dat is Jesaja 42 vers 6. Daar wordt gesproken over Israël. En ik geloof dat de menorah ook een beeld is van Israël. Als je wel eens in Israël bent geweest. En ik ben er meerdere keren geweest. Dan kom je de menorah op heel veel plaatsen tegen. En ook in allerlei archeologische opgravingen. De menorah staat overal in gegraveerd, om het zo te zeggen. Naar mijn overtuiging, we gaan geen ruzie maken, maar is dit het meest Bijbelse symbool, niet het kruis? Nog even los van de vraag of het kruis wel bestaan heeft uit een verticale paal en een horizontale paal, maar dat mag je zelf uitzoeken. Maar ik denk dat dit het meest Bijbelse symbool is. Ik ga geen pleidooi voeren voor een hangertje aan je ketting, maar je begrijpt me wel. Dit, de menorah. Het is ook een beeld van Israël zelf, wat de Bijbel zegt, door middel van de profeet Jesaja, dat Israël apart gezet is, geroepen is, om licht te zijn voor de heidenvolken. Dat is hun roeping. En helaas zeggen heel veel mensen vandaag, nou, even een beetje op zijn Rotterdams, dan hebben ze er nog weinig van gebakken. Maar pas op wat je zegt, hè. Want als je Romeinen 3 leest, en als je Romeinen 9 leest, dan zie je dat Israël reeds tot grote zegen is geweest. Dus die mensen die zeggen, ja, waar blijft dan de vervulling van die roeping die Israël heeft om licht te zijn voor de heidenvolken? Nou, het feit dat wij vandaag een Bijbel op onze schoot hebben liggen, dat is te danken aan het volk van Israël. Zo. Dat is niet overbodig om vandaag te onderstrepen. Wij hebben zoveel aan dat volk te danken. En sommigen denken dat de Bijbel via ons, bij ons is gekomen via de synode van 1816. Maar dat is niet waar hoor. Via het Joodse volk. Het boek wat op je schoot ligt is een Joods boek. De redder die ons verlost heeft is een Joodse man. En het is belangrijk dat wij daaraan vasthouden. Al was er geen Joods volk geweest, hadden wij er ook niet geweest. Althans, we hadden geen hoop, redding en zaligheid ontvangen. Zij zijn al tot zegen geweest. Want Paulus zegt, aan hen zijn de woorden van God toevertrouwd. En wat het vlees betreft, is de Christus uit hen voortgekomen. Nou, onze redder, onze heiland, die is via de lijn van Abraham, Isaac en Jacob aan deze wereld geopenbaard. Zijn ze al tot zegen geweest of niet? Nou ja, je moet wel blind zijn om dat niet te zien. Dus daarom weet je wel van welke kleur ik ben, of niet? En dat is niet iets hobbymatigs, dat verwijten mensen mij wel eens. Hè, sommigen zitten op dammen, anderen bij Kozakkenboys bijvoorbeeld. En een ander die heeft iets met Israël. Daar gaat hij avonden voor op pad. Een beetje hobbymatig of zo. Nou, als iemand dat tegen mij zegt, dan word ik altijd furieus. Het heeft helemaal niks met hobby te maken. Dat zijn de Bijbelse gegevens. Het boek wat ik tot me heb gekregen, is een Joods boek. En daarom bid ik voor dat volk, daarom zegen ik dat volk, daarom sta ik in de bres voor dat volk. De menorah, beeld van Israël. Het derde. Efeze 5 vers 8. Daar wordt gesproken over de gemeente collectief en de gelovigen individueel. Paulus zegt, jullie zijn kinderen van het licht. En dan voegt hij eraan toe, wandel dan ook als een kind van het licht. Dus de menorah is een beeld van God zelf, van zijn hart, van Israël, maar ook van jou en van mij. Laat je licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zullen zien en uw Vader die in de hemel is, verheerlijken. Israël heeft de roeping om licht te zijn voor de heidenvolken. Maar jij en ik hebben diezelfde roeping. Mag ik eens vragen, wat verspreid jij in de praktijk van alle dag? Ja, ik draag het lampje op mijn rug, zeggen ze misschien in Werkendam. Nou ja, goed. Ik weet wat dat allemaal betekent en waarom ze dat zeggen. Nou, dan verspreid je in ieder geval licht, toch? Dan staat er in ieder geval iets aan in je leven. Maar het is ook onze roeping. Dat licht wat wij door Gods genade hebben ontvangen, is een persoon. Die door zijn geest in ons is komen wonen. En het leven wat aan de binnenkant geschonken is, dat komt vroeg of laat aan de buitenkant openbaar. Dat kan niet verborgen blijven. Stel voor dat we hier alle lampen uitdoen. De gordijnen die zitten dicht. Dus het is helemaal donker hier. En ik zou een klein kaarsje aansteken daar in de hoek. Dat vlammetje kan heel klein zijn, maar geloof me, als het hier helemaal donker is, dan wordt het kleinste vlammetje gezien. Waar of niet? Iedereen ziet het. Nou ja, dan is het makkelijk licht verspreiden in deze wereld, toch? We leven in een donkere wereld, in een duistere wereld. Je hoeft maar een klein vlammetje te zijn, of je verspreidt al licht. Blijf niet ongezien. En dat is onze roeping vandaag. Nou, je zegt, het wordt me wel wat te veel. Want ik ben al een heiligdom, als je goed hebt opgelet vanavond. Ik ben al een priester. Nou, ben ik ook nog een lampie in de goede zin van het woord. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik ben een lichtverspreider. En ik hoop dat je een bouwlamp bent. Dat ze niet om je heen kunnen. Dat is onze roeping vandaag. Kijk, de Heer Jezus is hier niet meer. En hij zegt, ik wil door jullie heen gaan werken. Dat is een beeld van de menorah. Jullie zijn het licht. En het laatste, dat is natuurlijk volop bekend, Psalm 119, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Die menorah spreekt ook van het woord van God zelf. En dat is iets kostbaars, hè? Paulus zegt, heel de schrift is door God ingegeven, geïnspireerd. In het Grieks staat ingeblazen. Van Genesis 1 tot Openbaring 22 is door God geïnspireerd. Is geen mensenwoord, is goddelijk woord. En daarom heeft het ook goddelijk gezag. Daarom moet een christen ook leren om te buigen, is niet populair vandaag, onder het gezag van het woord van God. Dit is een lamp voor je voet. En dat vers in Psalm 119 wil zeggen, soms heb je maar een meter licht. Nou ja, met mijn lengte van benen en schoenmaat heb je een meter snel genomen, of niet? Maar voor die volgende meter heb ik weer licht nodig. En dan weer een meter. Soms krijg je geen zicht voor 100 meter vooruit, maar per meter. En dat leert mij in afhankelijkheid van dat woord te leven. Ik hoop dat je vandaag je Bijbeltje al gelezen hebt. Dat het niet vanavond voor het eerst is dat je je Bijbel open doet. Je zegt, vanochtend was ik er al vroeg bij. Spreek, heren. Want uw dienstknecht, uw dienstmaagd, hoort. Ken je dat verlangen naar het woord van God? Een van de belangrijkste kenmerken van gezond leven in de natuur is, ja, je zal zeggen een baby huilt, oké, maar daarna krijgt hij ook trek, of niet? Als het niet eet, dan gaan alle alarmbellen rinkelen. Maar dat is ook bij een christen zo. Een van de belangrijkste kenmerken dat je tot geloof en wedergeboorte bent gekomen is verlangen, hunkering, honger naar het woord van God. Dit is mijn richtsnoer, mijn kompas, een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. Nou, ik ga niet alle attributen zo uitgebreid behandelen, want anders dan zitten we vanavond om 11 uur nog, dus blijf rustig zitten. Maar wat ook nog wel mooi om te vertellen is, dat is die gouden armen, die zijn versierd, dat zien jullie hier vandaan niet, maar met amandelbloesem en met bloemkelken. Nou, dat spreekt van vrucht dragen. Dat is een prachtig beeld wat je natuurlijk terugziet in Johannes 15. Hè? Blijf in mij zoals ik in u. Dan draag je veel vrucht. Dat zit hier ook in. Want ik heb gezegd, het was één klomp goud. De middelste kandelaar, de schacht, daar zijn die andere 6 uit voortgekomen. Ja, dat is helemaal Johannes 15. Blijf in mij en ik in u, dan verspreid je veel licht. Of anders gezegd, dan draag je veel vrucht. En aan de vrucht ken je de boom. Zit er allemaal in verweven. Nou, nu zijn sommige christenen heel sterk gericht op hun vruchten. Dan gaan ze tellen en onderaan de streep raken ze teleurgesteld of wat minder teleurgesteld. Maar je moet niet zozeer denken aan je werk of aan je vrucht. Weet je wat je eerste prioriteit is? Het blijven in hem. Ga je nou niet zozeer zorgen maken als de dag begint. Oh, als ik vandaag, maar Nee, zorg nou dat je die gemeenschap, die intimiteit met hem beleeft. Blijf in mij zoals ik in u. Dan draag je veel vrucht als een heilige vanzelfsheid. Onze prioriteit moet liggen in het blijven in hem. En daar ben je zelf bij betrokken, of niet? Dat heeft te maken met keuzes die je maakt. Het komt je niet aanwaaien. Kijk, wij willen vaak voor het minste geld op de voorste rij zitten. Ja, jullie niet. Ik kruip allemaal achterin een beetje weg. Maar het leven met de Heer kost ook iets. Het blijven in hem vraagt van mij ook keuzes. Komt me niet aanwaaien hoor. Denk niet dat ik het makkelijker heb dan jullie. Misschien nog wel moeilijker zelfs. Begrijp je? En daar wil de Heer je in stimuleren. En als dat functioneert, dan verspreid je als vanzelf licht. En dan draag je als vanzelf vrucht. Nou, je mag nog wat opschrijven, je wil vanavond nog wat lezen als je naar bed gaat. Je leest allemaal 1 Johannes 1. Daar staat iets bijzonders vermeld over onze wandel, over licht en over de gemeenschap met God. 1 Johannes 1, een bekend hoofdstuk. Dat ga ik nu niet lezen, maar ik geloof dat er tussen onze wandel in het licht, de gemeenschap met God en de volkomen vreugde een kausaal verband zit. Weet je wat een kausaal verband is? Het ene is het gevolg van het andere. Begrijp je? Er zit een verband tussen. Nou, ik geloof dat wat 1 Johannes 1 ons leert heel belangrijk is. Als wij in het licht wandelen, dan hebben wij gemeenschap met God. Dan is daar die intimiteit. En dan is er in ons hart, dat zeg ik niet, dat zegt 1 Johannes 1, volkomen blijdschap. Geloof je dat? Maar als ik in de schemer of in de duisternis wandel, dan zit er ook een kausaal verband, want dan ben ik minder vrijmoedig in het naderen tot God. Dus die intimiteit met hem staat op een laag pitje, waardoor ook mijn blijdschap en mijn vreugde is getemperd. Volg je me? En dat is altijd wat ik leer, ook in het pastoraat. Als mensen zeggen, ik ben mijn geestelijke vreugde kwijt, dan zeg ik, nou, waar ben je hem kwijtgeraakt? Ja, dat is een moeilijke, ik wil dat u het eigenlijk weer terug. Nee, waar ben jij het kwijtgeraakt? Als je het hebt geproefd, dan ben je het ergens verloren, toch? Ja, vroeger had ik ook geestelijk vuur, had ik ook die blijdschap. Nou ja, de Bijbel zegt, de wandel in het licht houdt verband met de gemeenschap met God, de intimiteit, en de mate waarin ik blijdschap in mijn leven ervaar. Nou, en heel vaak in de pastoraat is het zo, dat zeggen ze natuurlijk niet de eerste keer, dan zeggen ze, ik weet het niet. Dan denken ze er vanaf te komen. Ik zeg, nou, dan gaan we bidden om openbaring. Want blijkbaar heb je een afslag gemist, of een verkeerde genomen. Als je het eerst geproefd hebt en je weet het verschil, dan moet je teruggaan. Nou, er was ooit een man op een camping, misschien heb ik dat wel eens verteld hier, maar die was heel boos op mij. Ik gaf op die camping in de zomer onderwijs 10 keer in de week, dus dan valt 7 avonden al mee, hè. En dan begon ik op zondagavond met een bekeringsboodschap. En die man was zo boos, dat wist ik niet, was een hele grote tent. En die kwam in de loop van de week heel boos naar mij toe. Had gemopperd op zijn vrouw. Wie is die Jacques wel niet en hoe durft hij wel en noem maar op. Was heel vervelend. Toch bleef hij komen trouwens, dat was ook wel bijzonder. Hij kwam als een Nicodemus in de schemer op zijn klompen naar ons huisje toe. Dus ik zat wat te drinken met Annette, ik denk wat komt hij doen. Ze zegt, wie is dat? Ik zeg, ja dat weet ik niet, maar ga zitten, wil je wat drinken? Prima. Hij zegt, ik wil iets met je delen. Ik zeg, nou wat dan? Hij zegt, nou als ik heel eerlijk ben, ik ben vanaf zondagavond eigenlijk ontzettend boos op je. Ik zeg, nou, dat kan. Maar goed, ik zeg, daar liggen natuurlijk redenen aan ten grondslag. Ik neem aan dat het niet uit het... Nee, klopt, je noemde iets. En ja, dat schoot bij mij totaal een verkeerde keelgat. Nou ja, ook dat kan gebeuren. Maar ik zeg, wat noemde ik dan? Nou, toen legde hij het uit wat ik had genoemd en dat klopte. Ik zeg, maar wat is het probleem ermee? Ja, toen werd hij wat stiller. En toen kwam de aap uit de mouw. Ik had geen probleem. Hij had een probleem. Hij had een verkeerde afslag genomen. En toen legde hij dat uit. Ik zeg, nee, maar nou is het me duidelijk. Jij bent boos op mij. Omdat ik iets gedeeld heb, waardoor iets bij jou aan het licht is gekomen. Maar je moet de rollen natuurlijk niet gaan omdraaien, zeg ik tegen hem. Jij hebt gewoon een probleem. En dat is niet fijn op vakantie, toch? Dan ben je liever vrij van allerlei dingen. Ik zei, nou ja, wat wil je ermee? Ja, hij zei, je hebt eigenlijk wel gelijk. Hij zei, maar het is namelijk al zo, ik ben al 3 dagen aan het klagen bij mijn vrouw. En mijn vrouw zegt op een gegeven moment, weet je wat jij moet doen? wijze vrouw trouwens. Ga naar hemzelf toe. Dus hier ben ik. Ik zeg, nou ja, wat let je om het in het licht te brengen? Ik zeg, want alles wat je in het licht brengt, dan zal de duisternis niet overheersen. En de volkomen vrede en blijdschap zal terugkeren in je hart. Oké. Ik zeg, nou dan gaan we bidden. Ik zeg, maar ik ga niet bidden, jij gaat bidden, want jij hebt een probleem. Jij moet het aan de Heer vertellen. En ik ga daarna, neem ik het wel over. En hij beleed zijn zonde, heel concreet. En hij barstte in tranen uit. En hij huilde. Hij snotterde, hij zag er niet meer uit. En ik dankte de Heer daarna voor de openheid en het werk van de Heilige Geest. En ik dankte de Heer Jezus voor zijn bloed, dat reinigt van alle zonden. En op dat moment kwam de volle vreugde, blijdschap weer terug in zijn hart. En hij stond op en hij viel me met zijn betraande en besnotterde gezicht zo in mijn armen. Moet je even over nadenken. Hij kwam boos het terrein oplopen. Maar zie je waar het probleem ligt? Dus de Bijbel zegt, als jullie kinderen van het licht zijn, wandel dan ook in het licht. Opdat mijn blijdschap je hart volkomen vervult. En ik ga jullie niet een lijstje voorhouden. De Heer spreekt met je op dit moment. Hoe is het in je hart? Ervaar je vrede? Ja, theoretisch weet ik dat ik vrede met God... Nee, dat vraag ik niet. Ik vraag, beleef je het ook? Beleef je ook blijdschap? Ervaar je ook die rust? Of zijn er misschien blokkades in je leven gekomen? En dan heeft eerst in mijn geval mijn vrouw het gedaan, daarna mijn kinderen, dan de gemeente. Nee, ik heb het tegen jou, zei de Heer. Kom dichtbij, hè. Nou, moet je maar over nadenken. 1 Johannes 1 ga je allemaal lezen. Er is een verband tussen de wandel in het licht, de gemeenschap met God en de blijdschap, de mate waarin de blijdschap mijn hart vervult. Nou, dan het tweede, de toonbroden. Nogmaals, ik ga ze niet allemaal zo uitgebreid doen, hoor, maar deze vond ik wel de moeite waard, als ik eerlijk ben. Het tweede attribuut wat we tegenkomen, een klein tafeltje, maar ja, het is hem. De tafel met de toonbroden, gemaakt van acaciahout, heb ik allemaal al verteld. Overtrokken met goud, hè? Boek Openbaring, beeld van Gods heerlijkheid. Dat laat ik allemaal maar even liggen. Maar daarop liggen 12 broden. Nou, na de uitleg over de kleding van de hoge priester hoef ik je niet meer te vertellen wat dat betekent, toch? 12. Dat zijn de 12 stammen van Israël. 12 toonbroden. Soorten pita's, zeg maar. Hè? Die lagen daar. En die 12 broden vertegenwoordigden de stammen van Israël, de zonen van Jacob. En die waren gemaakt van manna. Nou, die geschiedenis kennen jullie allemaal. Het manna viel uit de hemel, 's ochtends. 'S avonds een hartige hap, om het zo te zeggen. En 's ochtends deden ze het met manna. En dat mochten ze verzamelen zoveel als ze wilden. Dus manna kwam uit de hemel, dat werd verzameld. En van dat manna werden toonbroden gemaakt. Toonbroden. En die toonbroden lieten iets zien van Gods trouw, van zijn zorg voor zijn volk. Dag in, dag uit. Dag in, dag uit. Behalve op de Shabbat. Maar op vrijdag hadden ze een dubbelpostje. Want je hebt mensen die koken niet op zondag vandaag nog. Maar goed, dat is aan hun. Nee, zaterdag de soep klaar. Of het vlees klaar, weet je. Nou ja, zo was het een beetje in Israël, hè? Op vrijdag verzamelen, zaterdag eten. Maar elke dag hadden ze te eten. Nou, die priesters verzamelden dat manna en maakten er toonbroden van. Als beeld van Gods trouw, van zijn zorg over zijn volk. En er was altijd, dat moet je goed onthouden, overvloed. En die broden werden aan de Heere God getoond. Zichtbaar gemaakt. Die priesters die zongen elke dag, groot is uw trouw, hoor je. En dat voor elke stam, de trouw van God, iedere dag ook aan ons weer betoont. Wie kwam er nog meer uit de hemel? De Heer Jezus, wat zei Hij in Johannes 6? Ik ben het brood van het leven. Jullie vaders, kijk bij ons is dat altijd een beetje een zondagsschoolverhaal, hè. Vroeger, niet doorvertellen, maar als ik een preek hoorde en er stond op het bord Johannes 6, dacht ik, ach, hey, ik ben het brood des levens, ja, dat weet ik nou wel. Maar voor die tijd was dat een schokkende boodschap, weet je dat? Waarom? Nou, dat wonder van het manna werd doorverteld van generatie op generatie. Dat is natuurlijk iets bijzonders geweest, 40 jaar lang, brood uit de hemel. En dat moesten de ouders doorvertellen, Psalm 78... De grote werken van de Heere, doorvertellen aan de volgende generatie, opdat ze hun hoop op God zouden stellen. Dat doen ze met Loofhuttenfeest, een prachtig feest om te vieren, Sukkot. Dan ga je loofhutje in. En dan ga je als vader natuurlijk smakelijk vertellen over de grote werken van de Heere in de geschiedenis van ons volk. Dat de kinderen de mond openvalt, kwel loopt eruit. Mogen wij die God ook dienen vandaag? Ja, dat was de bedoeling, hè? Opdat ze hun hoop op God zouden stellen. Maar toen kwam de Heer Jezus, het volmaakte manna, en die confronteerde de scharen met hiermee. Hij zei, jullie ouders hebben manna gegeten in de woestijn, maar die zijn gestorven. Aangrijpend. En dan zegt hij, ik ben het brood des levens. Wie mij eet, ja, die zal niet sterven. Die zal leven tot in alle eeuwigheid. Dat is een schokkende boodschap geweest. De Heer Jezus zei gewoon heel eenvoudig, ik ben de vervulling van datgene wat jullie ouders 40 jaar uit de hemel zijn gekomen. En dan moet je even de lijn pakken. Hè? Manna werd vervaardigd. Daar werden toombroden van gemaakt. De Heer Jezus, hij is het hemelse volmaakte manna, wat neerdaalde uit de hemel. En wij verzamelen ook iedere dag, toch? Zoveel als je wilt van dat hemelse manna. Het woord van God, de openbaring van het Vaderhart, de Heer Jezus Christus. Ja, wij eten onze buik vol, of niet? Nou, stop ik even, hoor. Even verwerken. Maar er is geen dag die overslaat, toch? Hebben jullie van de week een dag niet gegeten? Ja, dat vind je een spannende vraag, ik begrijp het wel. Nee, ik heb elke dag gegeten, niet één keer, niet twee keer. De meeste van jullie denk drie keer. Maar hoe zit dat met dat geestelijke manna? Heb je het verzameld? Als je de Heer Jezus tot je neemt, mag ik het even overzetten, dan word je als een toonbrood, een toonbeeld, een beeld van Gods genade en trouw. Vandaag in 2024. Is toch iets wonderlijks? Dan ben jij ook zo'n levend toonbeeld. Dat heb je niet zelf verdiend. Kan je niet op je eigen rekening schrijven. Dat is Gods genade in je leven. Dan ben je toonbaar voor de almachtige God. Wat God al niet van je hebt kunnen maken. Ik had nooit gedacht. Nee, ik ook niet. Maar het is wel gebeurd. Daarom moet je veel eten. En weet je wat mijn grootste zorg is? Dat er veel ondervoede christenen zijn vandaag. Of ze krijgen verkeerd voedsel. Of ze zijn niet in staat om zichzelf te voeden. Misschien heb ik het de vorige keer verteld, maar je krijgt het vanavond uit de tweede hand. Nou, dat is prima. Maar ik weet niet hoe het bij jullie aan tafel gaat, maar ik zit mijn vrouw niet meer te voeren aan tafel. Doe eens je mond open. Nou, nog één hap. Toch? Je lacht erom, hè? We voeden onszelf. Maar in heel veel gemeenten kom je ondervoede christenen tegen. Die niet in staat zijn om zichzelf te voeden. Ze zijn altijd afhankelijk van de voorganger. Of het is te moeilijk, of het is te lang, of het is te dit. Of je krijgt weinig. Nou ja, met alle eerbied, hè. Leraars zijn aan de gemeente gegeven. Niet allemaal mee gaan mailen nu, dat geloof ik. Maar het is zaak dat je leert om jezelf te voeden. Ik wil niet meer 100% afhankelijk zijn van een leraar. Begrijp je wat ik bedoel? Ik wil uit de eerste hand leven. Ik was pas nog bij Aad van der Zanden in Eindhoven. Nou, Aad is degene die mij geleerd heeft. Jacques, dit moet je allereerst weten. Dat je kan leven uit de eerste hand. Dan ben je niet meer afhankelijk. Ja, van hem. Maar niet meer van dominee A, B of C. Of van voorganger G, F of X. Begrijp je wat ik bedoel? Ik wil uit de eerste hand leven. Dan heb je ook wat te vertellen. Ik was pas in de gemeente. Ook blij dat je er bent, zeg. Vorige week kwam die niet opdagen, die spreker. Nou, toen hebben we maar een video bekeken. Ik dacht, een video bekeken? Wel een arme troef. Er komt een spreker en die gaat een video kijken. Je hebt toch allemaal met de Heer geleefd? Je hebt toch allemaal mannen verzameld? Je hebt je buik vol. Blij dat die man er niet is. Kan ik eindelijk iets getuigen van de hoop die in mij is. Dat is gezond. Dat is geestelijk volwassen. We zijn veel te veel afhankelijk van voorgangers en predikanten. Je moet sommige gemeenten zien. Als de predikant er is, dan groeit het soms. En dan valt hij weg. Ja, dat is ook een saaie man. Pastoraal niet sterk. Voor de jeugd zit er niks bij. En dan denk ik, gaat de gemeente. Dat is de gemeente van de levende God. Dat kan niet, is niet bijbels. Ik moet niet meer afhankelijk zijn van die voorganger. Als die komt, dan gaat de gemeente gewoon door. Begrijp je wat ik bedoel? We moeten geen voorgangersgemeenten creëren. We moeten mensen leren om zelfstandig met de Heer te leven. En wat we via die leraar dan meekrijgen, dat is ook een zegen. Begrijp je? Maar je moet leren uit de eerste hand te leven. dan word je toonbaar voor God. Nou, ik vind dat die tijd in Werkendam lijkt die tijd sneller te gaan dan op Lasterdam, maar goed. Johannes 6 wilde ik ook vers uitlezen, schrijf je ook op, hè? Prachtig hoofdstuk. Dan komen we bij het laatste, het derde attribuut in het heilige. En dat is het reukofferaltaar. Nou, dat vind ik een heel boeiend altaar. Want we komen twee altaren tegen in het hele complex. Hè? Het brandofferaltaar, heb ik uitgebreid over gesproken. En iets verderop, het reukofferaltaar. Maar wat is nou het verschil? Nou, de gemiddelde Israëliet kwam wel bij het brandofferaltaar, maar niet bij het reukofferaltaar. Nou, dan moeten er al lampjes gaan branden. Ik ben niet voor niks begonnen hoor, met Petrusbrieven en met het boek Openbaring. Want weet je, ik kom vandaag niet alleen bij het brandofferaltaar. Ik ben ook aanwezig bij het reukofferaltaar. Ik heb beide offers, beide altaren staan tot mijn beschikking. Vind je dat niet geweldig? Jullie zijn er blij mee, dat zie ik aan jullie gezichten. He, ik ben actief niet bij één altaar, maar bij twee altaren. Kijk, dat moet vallen, hè. Je bent geweldig bevoorrecht. Je bent nog ineens een Joods iemand. Je mag al komen bij het brandofferaltaar. Ja, wat meer is, je mag komen bij het reukofferaltaar. En hoe dieper je het heiligdom binnengaat, hoe selecter het gezelschap wordt, zei Johannes de Heer. Die heeft een mooi boek erover geschreven. Als je iets moois over de tabernakel wil lezen, die heeft een hele dikke pil over je zing uit de bundel, maar zijn boek over de tabernakel is misschien nog wel mooier als die bundel. Want hij zegt, naar de mate dat de heerlijkheid groter wordt, wordt het gezelschap kleiner. Nou, daar heeft hij gelijk in. Want eerst mag heel de groegemeente nog binnenkomen, hè, bij de deur, tot dat brandofferaltaar. Dan wordt de selectie al kleiner. En dan nog kleiner. Dus hoe heerlijker het wordt, hoe kleiner het gezelschap. Nou, als jij nou verder mag komen, behoor je tot een heel bijzonder gezelschap. Daar word je toch blij van, of niet? Ja, maar dat heb ik ook wel verdiend. Ik heb de Bijbelschool gedaan en nee. Je hebt helemaal geen rechten. Dat is een verkregen recht. Dat heeft God je in laten delen. En dan mag je ook komen bij het reukofferaltaar. Nou, ook weer van acaciahout gemaakt, overtrokken met goud, etcetera. Maar waar het mij om gaat is dit. Ging het bij het brandofferaltaar in de meeste gevallen, niet in alle gevallen, we hebben de offers genoemd, maar in de meeste gevallen over dieren die geofferd werden. Bij het reukofferaltaar komt er helemaal geen bloed aan te pas. Wordt geen dier voor geslacht. Bij het reukofferaltaar worden kruiden geofferd. Nou ja, daar moet je natuurlijk van houden, maar wierook. Een heerlijke geur. En dit is een heel boeiend principe, vind ik. Het reukofferaltaar is een altaar waar wierook op wordt geofferd. Die heerlijke geur die stijgt als het ware op naar de Heere God. En waar is dat een beeld van? Voor de schrijvers onder ons. Dat is een beeld van de gebeden van de gelovigen. En dan heel bijzonder de dienst van aanbidding. Want gebed kent verschillende aspecten. Ik ga dat niet doen. Ik wil je niet in een moeilijk pakket brengen. Maar ik wil het je wel meegeven. Als ik vraag wat is voor jullie bidden. Dan zeggen heel veel mensen. Nou, ik vraag heel veel aan de Heere God. Dat mag toch? Dat mag. Maar is dat bidden? Nee, dat is een onderdeel van gebed. Dat is een gebedsaspect. Als ik aan jullie zou vragen. Wie heeft er vandaag gebeden? Ik denk dat. Nou kan mijn vinger eindelijk een keer enthousiast omhoog. Ik heb gebeden hoor. Ik heb gebeden. Weet je? Dan zeg ik, waar heb je voor geweest? Nou, ik heb gedankt voor de maaltijd. En of het vandaag een beetje mocht lukken allemaal. Ik had een moeilijke opdracht of een moeilijk gesprek. Daar heb ik voor gebeden. Nou, blijf dat doen. Maar als ik nou vraag. Heb je vandaag al aanbeden? Je zegt, nee, dat is allemaal één pot nat. Nee, is niet hetzelfde. Veel mensen hebben vandaag gebeden. Maar ik denk dat veel minder mensen hebben aanbeden. En daartoe ben je geroepen. Ik geloof dat we daarvoor geschapen zijn om een aanbiddend leven te leiden. Nou, dat reukofferaltaar, dat is het altaar van aanbidding. En dat moet je goed vasthouden. Want dat was weggelegd voor het priestervolk en voor de hoge priester. En niet voor de gemiddelde Israëliet. Dus hoe dieper je het heiligdom binnenkomt, dat bedoel ik niet cynisch en spottend hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar dan gaat het er niet meer om, ben ik nou binnen of buiten, ben ik nou wel een kind van God of ben ik geen kind van God. Nou ja, ik kniel maar opnieuw bij het kruis van Golgotha. Nee, hoe dieper je het heiligdom binnenkomt, des te meer verkeer je rondom het reukofferaltaar. En dat is de dienst van Aanbidding. Nou, daar ben je voor geschapen. Die Samaritaanse vrouw die zat erover in. Hè? Die zei tegen de Heer Jezus, ja, ik zit toch een beetje met een conflict. Want wij Samaritanen, wij aanbidden op Gerizim. En die van u, die zeggen, je moet in Jeruzalem zijn, je zit verkeerd, joh, je hebt de verkeerde berg te pakken. Hoe zit het nou? Dat is de vraag aan de Heer Jezus. En wat zegt hij dan, die bekende woorden? De Vader zoekt aanbidders in geest en in waarheid. De echte Bijbelse aanbidding. Ik hou van Israël, hè? Dat is inmiddels wel duidelijk hier. Ik hou van Jeruzalem. Maar ik hoef er niet meer heen om de Heer te aanbidden. Dat is toch heerlijk? Dan kan je gewoon in werk en dan doen. Misschien zit je op de trekker morgen, ik weet het niet. Kan je heerlijk de Heer aanbidden. Bedoel ik niet spottend, hè? Of op je fiets. Of als je aan het strijken bent. Of aan het stofzuigen bent. Ik hoef niet meer naar een plaats, een stad, een tempel of zo. Ik heb de geest van God in mijn hart. En de Vader zoekt aanbidders in geest en in waarheid. Dat is mijn roeping. Dat is mijn stijl van leven. Een aanbiddingsstijl. Dat is mooi, hè? Daarom geloof ik ook niet in aanbiddingsteams. Wil het aanbiddingsteam naar voren komen? En dan krijg ik altijd een beetje jeuk. Dan denk ik, gaan we nou de Heer aanbidden of zo, een kwartiertje? Wat is dat voor een leven? De Heer vraagt dat ik een leven van aanbidding leid. Dat is iets anders dan het aanbiddingsteam komt nu naar voren. Nee, als het goed is zijn we allemaal aanbidders. Niet alleen op zondagochtend of zaterdagochtend, wanneer je dan ook samenkomt. Maar ook op vrijdagavond. En op die regenachtige maandagmiddag. Ik leid een leven van aanbidding, want ik ben een koninklijke priester. En die is veel in het heilige. Nou heb ik een ondeugende vraag. Waar ruiken jullie naar? Je zegt, wat bedoel je? Waar ruik je naar? We zeiden net tegen elkaar, daar hangt een beetje een raar luchtje daar in die hal. Althans, dat vond ik, dus dat deelde ik even met de broeders. Ik zeg, ik weet niet. Een rare lucht. Nou, ik zeg niet dat aan jullie ligt van mij hoor, zo bedoel ik het niet. Maar waar ruik je naar? Ruik je naar verbrand vlees? Of ruik je naar wierook? En nou is er natuurlijk een hele goede luisteraar die zegt, ja Jacques, dat is een leuke toepassing, maar dat kan je niet zeggen. Want ook die offers van vlees, die werden allemaal gebracht conform het voorschrift van de Heere God, waar of niet? Nou, dat is waar. Maar het zegt wel iets waar je leeft. Want als je naar wierook ruikt, dan verricht je veel de dienst van aanbidding. En als je veel bij het brandofferaltaar bent, dan ruik je naar verbrand vlees. Nou, je hebt allemaal wel eens gebarbecued hier in Werkendam. Een kampvuuravondje of zo, weet je wel. Nou, als ik een barbecue heb gehad, dan zegt mijn vrouw de volgende ochtend wat, zeg maar. Althans, als ze mijn kleren... Zo, je was laat thuis en het is goed te ruiken waar je geweest bent. Dan ruik je. Maar jij, waar ruikt jouw priesterkleding na vandaag? Dat is een belangrijk iets, hè? Want als die priester van binnen naar buiten ging, dan roken ze collega's wat hij had gedaan. Hij heeft de dienst van aanbidding verricht. Het zijn de gebeden van de heilige en vooral het aspect van aanbidding. Dat wil zeggen dat het niet meer gaat om mijn verlangens, niet meer gaat om mijn idealen. Maar bij aanbidding gaat het om de aanbidding van wie God is. Dat bekende lied, God and God alone. Nou, zeg het maar, waar ruik je naar? Ik zat vroeger op de hogeschool in Rotterdam, studeerde ik, en dan ging ik met de trein. En dan kwam er soms zo'n zakenman langs met een pakket papier onder zijn arm, lange jas aan. En die had 's ochtends flink gespoten, weet je wel, parfum. Ik was er helemaal klaar, weet je wel, die man. Vond ik dat mooi, die ging er helemaal voor. En zat ik in mijn coupeetje, daar kwam hij binnen. En dan liep hij door die coupé, hij ging natuurlijk naar een andere klas als waar ik zat met mijn OV-studentenkaartje. Maar dan ging hij door die coupé, dan nam hij gewoon een lucht mee, een geur mee, hè. En dan, nou, die gaat er een goede dag van maken. Hij gaat er tegenaan. En dan was die weg en dan hing die geur en nog. Waar ruiken wij naar? Wat laten we achter? We zijn kinderen van het licht. Maar ruiken we meer naar verbrand vlees? Of dragen we de geur van wierook uit? Dat ze zeggen in Werkendam, jij bent die persoon die de Heer Jezus op het oog had. De Vader zoekt aanbidders in geest en in waarheid. En daar moet je eens op letten. Ik heb op een andere locatie, dat is geen tip voor een volgende cursus of zo, of serie, maar ik heb in een gemeente gebedsonderwijs gegeven. Omdat ik merk dat mensen het moeilijk vinden om te bidden. Toen heb ik 7 aspecten van gebed behandeld. En toen kwamen we bij het moment dat ik over aanbidding ging spreken. En dan hadden we deze afspraak. Ik spreek eerst 3 kwartier. Dan gaan we een kop koffie drinken. En daarna gaan we praktiseren wat ik heb onderwezen. Want ja, alleen maar luisteren, dat is ook het gevaar van deze avonden. Je kan een hoop horen, maar wat ga je er nou mee doen? Dus ik zei, nee, ik ga spreken. Even pauze. En dan de praktijk. Zo hoort het. Dus die avond ging het over aanbidding. Dus ik had een betoog gehouden. Ik had er zin in. We gingen daarna in gebed. Ik zeg, het gaat over aanbidding. Ik zeg, ik geef de ruimte om de Heer te aanbidden. Ik zeg, dus we gaan het niet hebben over de knie van tante Truus. En over de baan van ome Jos. Dat doen we niet. We gaan het hebben over wie de Heer Jezus voor ons is. Dat gaan we de Vader vertellen. Dat is aanbidding. We gaan ook niet vragen, wilt u dit of wilt u dat? Ook dat niet. Nou, wat een opgave zeg. Nee, maar ik zeg, focus je maar eens op aanbidding. Want bidden is voor velen alleen maar vragen. Nou, daar gingen we. Ik zeg, en ik sluit af. Ik begin niet, ik sluit af. Dus ik deed mijn ogen dicht. En ik wacht wel. Ja, jullie willen onderwijs, dan moet je het ook gaan praktiseren. Dus bleef lang stil. Maar die dacht natuurlijk, die Jacques wordt zenuwachtig. Maar ik word niet zenuwachtig ervan, we blijven toch even stil. En op een gegeven moment die oudste. Die dacht, weet je wat, laat ik nou eens het voortouw nemen. Laat ik de Heer gaan aanbidden. En ik bedoel dat niet spottend, hè? Maar er gebeurde iets. En in één keer zegt die oudste, Heer, wilt u? En in één keer zegt hij, ach, heden. We hebben het net over gehad, dat zouden we niet meer zeggen. En die groep schoot een beetje in de lach, een soort heilige lach. Want iedereen voelde in één keer, wat is het toch moeilijk om de Heer te aanbidden. Omdat we zo snel met die dingen aan de slag gaan. Ja, die behoren tot ons verlangen of tot onze nood. Mag dat dan niet? Nee, het gaat even om het aspect van aanbidding, priesterschap, reukofferaltaar. Voel je me aan of niet? Hoe had het hier verlopen als ik het vanavond had gedaan? De Heer Jezus heeft het ons ook geleerd, hè, zijn discipelen. Dat is zo mooi. De discipelen, maar ik ga afsluiten hoor. Die vroegen aan Jezus, mooie vraag, leer ons bidden. Dan moet je niet denken dat die discipelen nooit gebeden hadden. Want die, binnen het Joodse traditie kennen ze heel veel formulieren gebeden. Dus ze hadden echt wel gebeden, maar ik geloof dit. Ze hadden in het leven van de Heer Jezus de kracht van gebed gezien. En ze hadden ook gezien dat hij af en toe de stilte opzocht, zich terugtrok en in gebed ging. En vervolgens zagen ze de krachten openbaar komen die de Vader door de Zoon heen uitwerkte. Dus ze hebben iets gezien van zijn verborgen omgang met de Heer. En ze hebben iets gezien van de kracht van gebed. Nou, als je dat in iemands leven ziet, dan moet je niet jaloers worden. Die mensen kom je ook tegen, hè? Hij altijd met ze, nee, dan moet je vragen, wat is je geheim? Daar kan je wat van leren. Nou, daarom stelden de discipelen de vraag, leer ons bidden. En je kent het allemaal. Maar dan moet je kijken hoe de Heer Jezus zijn onderwijs begint. Onze Vader, daar begint het dan mee. Nou, dat heb ik lang niet durven zeggen na mijn bekering. Hoor. Ik hield het lekker bij Heren. Beetje afstandelijk, maar van allemaal zo eng. Vader, en wie ben ik? En onze Vader, vertrouwelijk hè, intimiteit. Die in de hemelen zijt. U bent een totaal andere. U bent niet van deze aarde. U bent een totaal andere. Uw naam wordt geheiligd. Dat is aanbidding. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. In de hemel, maar ook op de aarde. En pas dan komt het dagelijkse brood. En vergeef ons onze schulden. Zie de volgorde. Nou, ik zou er een avond over kunnen spreken. Maar als je die volgorde nou eens gaat hanteren in je gebedsleven, dan gaat je gebed er heel anders uitzien. Weet je wat er dan gaat verdwijnen? Wilt u dit en wilt u dat? Want de Heer Jezus zei, geef ons heden ons dagelijks brood. Leid ons niet in verzoek. Je moet gewoon met een ander werkwoord beginnen. Dan ben je er ook. Nee, maar ik meen het oprecht, hè. Heel veel gebeden zijn allemaal maar, ja, als u het maar wilt, er is weinig kracht vanuit. Ik bedoel niet een bepaalde brutaliteit. Ik bedoel wel een bepaalde vrijmoedigheid. Want ik ben een koninklijke priester. Ik ben een kind van mijn hemelse Vader. En de Geest leert mij zeggen, Abba Vader. En ik wil hem eerst geven dat wat hem toekomt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Kijk, dat is aanbidding. En pas daarna kom ik bij mijn behoefte en mijn verlangens uit. Die ik ook heb. En die ik ook bij hem mag brengen. Zie het verschil? Nou, hoe ziet je leven eruit? Ben je een aanbidder? Die Thomas, die twijfelde ook hè, na de opstanding. Maar God maakt van twijfelaars aanbidders. Wil je het bewijs? Bestudeer het leven van Thomas. Hij kreeg nog een tweede kans ook. De eerste keer was hij er niet bij toen Jezus verscheen. En daarna zegt hij, mijn Here en mijn God. Kijk, toen werd hij van een twijfelaar een aanbidder. Misschien heb je wel lang getwijfeld bij de deur daar. Ja, als ik aan dominee A vraag, dan ben ik binnen. Maar dominee X, die zegt, nee hoor, dat is het nog niet. En in mijn familie durf ik het ook niet te delen, want allemaal twijfel, weet je wel. Binnen, buiten, binnen, buiten, binnen. En verward. Maar als je nou een beetje degelijk uitgedrukt, hè, een vaste gang krijgt in je leven, dan ga je van de deur naar het altaar, van het altaar naar het wasvat en dan het heilige in. En dan kom je bij dat reukofferaltaar. Dan krijg je een leven van aanbidding. Dan gaat het om God en God alone. Om Hem alleen. Kijk, en dan ga je overvloeien. Dan kan dat leven wat van binnen zit niet verborgen blijven. En daar gaat kracht van uit. Ik hoop dat dit je helpt om na te denken over waar vindt mijn leven plaats. Of bij het brandofferaltaar, of bij het reukofferaltaar. En ik weet wel, je kan er ook tussen bewegen. Maar het gaat even om het beeld. Daarom ben ik zo blij met die maquette. Je kan zo zien waar je leven plaatsvindt. Zeg het maar. Je kan het zo zien. Je kan zo'n kruisje zetten. Maar je kan ook zeggen, Heer, ik sta nu daar, maar ik wil daar komen. Nou, dan heb je een doel in je leven. Is toch mooi? Heer, ik heb vanavond gehoord dat ik geschapen ben om u te aanbidden. En de Vader zoekt aanbidders in geest en in waarheid. Daarvoor hoef ik niet meer naar een tabernakel of naar een tempel toe. Dat kan op de plaats waar je bent. Als je de geest van God hebt ontvangen. Nou, dat vind ik een geweldige zegen. Ik kwam ooit eens uit Noord-Holland rijden. Toen had ik gesproken op zondagavond. Ik was daar zo vol, want ik had een cd'tje aan. Toen ben ik helemaal verkeerd gereden, geloof me. Ik moest naar Amsterdam, ik kwam in Den Haag uit. Echt. Maar ik had de Heer, was ik aan het aanbidden in mijn auto. En ik ontwaakte als het ware bij Den Haag. Ik denk, nou waar ik nou zit. Maar goed, via Den Haag kom je ook in Amsterdam. Ik was wel een stuk later thuis. Maar dat je zo wordt meegenomen in wie de Heere God is. Kijk, dan vallen heel veel dingen weg, hè. We kunnen ons om heel veel dingen druk maken, ik ook. Maar als Hij het middelpunt van je leven is, dan zeg je, Heere God, ik wil u geven dat wat u toekomt. En dat is allemaal beperkt, ik begrijp het. Het is allemaal ten dele, ook dat begrijp ik. Maar toch is het je hartsverlangen. En ik hoop dat dit je helpt om geestelijk door te groeien. Je bent niet geschapen om eeuwig een twijfelaar te zijn. Echt niet waar. Dat is een leugen uit het rijk van de duisternis. Je bent geschapen om de Heer te aanbidden. Dat elke dag de Heer Jezus de hoogste positie inneemt. Een echte aanbidding heeft hiermee te maken dat je de Vader vertelt wie Jezus voor je is. Wil je een voorbeeld? Toen Jozef zich bekend maakte aan zijn broers, weet je wat hij zei? Ga naar vader Jacob toe, vertel over mijn heerlijkheid, over mijn rijkdom, over mijn status. Dat brengt blijdschap aan het hart van vader Jacob. En dan gingen ze, Jozef, hij leeft nog. En hij is onderkoning. En hij heeft eer en heerlijkheid en majesteit. Vader Jacob kon het bijna niet geloven. Maar toen zijn zoons hem vertelden over wie Jozef was en hoe zijn situatie was, toen werd er blijdschap gebracht aan het hart van Jacob. Weet je hoe jij blijdschap brengt aan het hart van de vader? Door te leven in aanbidding. Door de vader te vertellen wie de Heer Jezus voor jou is. Nou, hoe eenvoudig kan het zijn? Dan ben je niet meer mee zelf bezig, met al je verlangens en problemen. Maar dan staat Hij in het middelpunt. En ik hoop dat deze studie je helpt om geestelijk stappen te zetten, om te groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. De Heer zegen jullie. Amen. Amen.